hoop en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Vers 1 van Psalm 27. Gemeente, wij openen vanavond het woord des Heren, allereerst in het boek Exodus. En daarna ook lezen we een gedeelte uit het boek Leviticus. Uit Exodus lezen we hoofdstuk 25, de verzen 31 tot en met 40. En uit Leviticus lezen we van hoofdstuk 24, de verzen 1 tot en met 4. Dus eerst uit Exodus 25... vanaf het 31ste vers, dus het laatste gedeelte van dat hoofdstuk. En uit Leviticus 24, het eerste gedeelte van dat hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we: Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat is Psalm 43, vers 3. Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En 6 rieten zullen uit zijn zijden uitgaan. 3 rieten van de kandelaar uit zijn ene zijde en 3 rieten van de kandelaar uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten, een knop en een bloem. En 3 schaaltjes gelijk aan mandelnoten in een ander riet, een knop en een bloem. Alzo zullen die 6 rieten zijn die uit de kandelaar gaan. En aan de kandelaar zelf zullen 4 schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten met zijn knopen en zijn bloemen. En daar zal een knop zijn onder 2 rieten uit die uitgaande. Ook een knop onder 2 rieten uit die uitgaande. Nog een knop en 2 rieten uit die uitgaande. Alzo zal het zijn met de 6 rieten die uit de kandelaar uitgaan. Hun knoppen en hun rieten zullen uit hem zijn. Het zal allemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij zult hem ook 7 lampen maken en men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit 1 talent louter goud zal men het maken met al zijn gereedschap. Zie dan toe dat gij het maakt naar het voorbeeld het welk u op de berg is getoond. En dan verder in Leviticus 24. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: gebied de kinderen Israëls dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie voor de luchter, om de lampen gedurig aan te steken. Aaron zal die voor het aangezicht van de Heere gedurig toerichten, van de avond tot de morgen, buiten de voorhang van de getuigenis in de tent der samenkomst. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Hij zal op de loutere kandelaar die lampen voor het aangezicht des Heren gedurig toerichten. En uw belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren vanavond spreekt tot ons over de gouden kandelaar. We hebben met elkaar 2 weken geleden op de tafel der toonbroden mogen letten en gezocht naar de betekenis van dat voorwerp in het heilige. En nu letten we op het tweede voorwerp dat we daar tegenkomen. En dat is dus die gouden kandelaar. En we willen met elkaar vanuit het woord des Heren naar de betekenis en de boodschap van dat voorwerp gaan zoeken. Laten we God bidden om zijn genade en om zijn geest. Heren, als vanavond het woord van u weer voor ons open ligt, met elkaar gereed zijn om dat woord te gaan lezen en onderzoeken, willen we allereerst om uw onmisbare zegen bidden. Hoe zullen we de schriften verstaan, Heren, als de Heilige Geest, die ook de schrijver van de Bijbel is, die de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd en die dus de eigenlijke auteur van de Heilige Geschriften is, als de Heilige Geest die precies weet wat hij bedoelde met alles wat hij heeft laten opschrijven, ons niet verlicht. We zullen de boodschap niet verstaan, Heer, het zal langs ons heen gaan. We zullen zelfs niet eens door kunnen dringen tot de betekenis die dat alles heeft. Dan zal de Bijbel voor ons een gesloten boek zijn en blijven. En dan zullen we zeker nooit tot de ervaring komen dat dat woord van u een kracht Gods tot zaligheid is. Dat uw woord levend en krachtig is. En dat het doorgaat tot de verdeling van de zielen, van het mergen, van de samenvoegselen zoals we dat in de Bijbel lezen. Heren, daarom bidden wij u om de werking van uw geest. Mogen we het u, o Heilige Geest, zelf vragen. Dat gij in ons midden wilt komen en dat gij uw genadekracht onder ons wilt openbaren. En dat u, die de geest van het licht en van de verlichting zijt, zelf ons verstand wilt verlichten en ons inzicht wilt geven. Maar dat u door de werking van uzelf zo in onze harten wilt schijnen dat wij de heilgeheimen recht verstaan en dat wij ook tot de beleving van de kracht van dat woord komen, de zaligmakende kracht. En dat kan wezen, o Heilige Geest, dat u ons aan zonde en ongerechtigheid ontdekt. Want als u uw licht laat schijnen, dan verlicht u ook de donkerte van ons hart. En dan openbaart u wat er aan verkeerdheid, aan verdorvenheid in dat hart leeft. Dan wijst u ook met uw ontdekkend werk de vuile plekken in ons leven aan. En dan zult u dringen, aandringen om tot waarachtige bekering te komen. Als u licht over uw eigen werk geeft, dan laat u het ons weten, Heren, dat de drie-enige God geen vrede met onze zonde kan hebben en daarom ook nooit vrede met ons kan sluiten, zolang we in onze onbekeerde toestand voortleven. En dan zult u het er ons ook van overtuigen dat er waarachtige bekering noodzakelijk is. Maar als u, o Heilige Geest, ons verstand verlicht en in onze harten schijnt, dan zult u meer doen dan alleen aan zonde en ongerechtigheid ontdekken. Dan laat u ook licht vallen op hem die geopenbaard is in de schriften als degene die gekomen is om de zonde te vernielen, door ze te verzoenen, door ze onder zijn bloed te bedekken, doordat hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft. Heren, dan zullen we er ook zicht op krijgen dat er een weg der verlossing gekomen is en dat mensen behouden kunnen worden. En dan zult ge het zelf ook werken, dat zaligmakende geloof dat aan u, de drie-enige God, verbindt. Heren, en zo zijn er nog zoveel meer dingen die wij niet in onze handen hebben, die u aan geen mens hebt toevertrouwd, waar mensen dan ook maar af moeten blijven, want als zij het van u, de Heere, denken te kunnen gaan overnemen, dan komt het nooit goed. Maar er zijn zoveel dingen die u in uw eigen hand gehouden hebt, waardoor het dan toch waar is en waar blijft dat de Heere en de Heere alleen zalig maakt. Mogen we dat vanavond in deze kerkdienst ondervinden. Wilt u alles weren wat ons van het verstaan van uw woord, zelfs ook van het luisteren naar uw woord, zou kunnen afhouden, Laat er niets zijn, Heere, waardoor onze aandacht weggetrokken wordt. Laten wij met gevangen genomen gedachten onder de heerschappij van uw woord keren. Geef ons een heilbegerig hart en mogen we zo ook een gezegende kerkdienst van u ontvangen. Geef dat ook aan hen die niet met ons naar uw huis konden komen, maar die wel via de kerktelefoon met ons zijn verbonden. En zegen gij uw woord ook in hun leven. Zegen uw woord alom, Heere, als op deze avond op vele plaatsen nog het evangelie mag worden verkondigd. Laat het niet aan mensen voorbij gaan. Laat de boodschap zoals die gebracht wordt inderdaad ook een rechte vertolking van het door u gegeven woord mogen zijn. Geef dat het woord recht gesneden zal worden en dat er zo voedsel mag zijn, zeker ook voor hongerigen van hart. Bouw uw kerk op, Heere, en wilt gij de werken van de boze verstoren en verbreken. Wij vragen u dat u niet wilt doen naar onze zonden. Heere, zie ons niet aan in onszelf. Als u dat zou doen, nu op dit ogenblik, dan moest u ons gebed afwijzen. Dan moest u ons elke zegen onthouden. Dan konden we dit kerkgebouw ook wel verlaten. Want dan was er voor ons niets te vinden hier. Wat we dan zouden horen, dat zou alleen het woord van oordeel en gericht zijn. En het zou nog rechtvaardig zijn ook, Heere, als u afrekening komt houden. We hebben al zo lang in het heden der genade verkeerd. En we hebben al zo lang mogen horen wat tot onze vrede dient. En als we dan nochtans onszelf gelijk gebleven zijn, of als we nochtans, zelfs na ontvangen genade, nog niet die ernst met de strijd tegen de zonde gemaakt hebben zoals we daartoe verplicht zijn, Heere, dan kunnen we u geen verwijten maken als u komt afrekenen en als u ons rekenschap gaat afeisen. O God, wees nog met ontferming over ons bewogen en laat het evangelie vanavond dan nog rijke vruchten mogen dragen. En laat uw naam in en door dit alles mogen worden verheerlijkt. Zie ons dan niet aan in onszelf, maar uitsluitend en alleen in de Heere Jezus Christus. En ziet u ons door hem en hoort u onze beden in zijn voorbidding. En wilt gij zo genadig aan ons denken. We belijden voor u, Heere, dat wij mensenkinderen zijn met alles wat daaraan verbonden is. Niet alleen maar zwakheid, maar ook verkeerdheid en boosheid en verdorvenheid. Maar, o God, u bent toch die God die uit vrije goedheid en uit eeuwige ontferming juist aan mensen genade bewijst. Gevallen engelen krijgen er nooit deel aan. De dieren krijgen er ook geen deel aan. U bent wel goed voor uw schepselen, maar genade bewijst u aan al die schepselen niet. Maar u wilt ze juist verheerlijken in het leven van mensen, van tegenstanders van u, van afkerigen, van afvalligen, van wetsovertreders. Wat een wonder, Heere. Wat een onbegrijpelijk wonder dat u nou niet met een grote boog juist om die gevallen schepselen heen loopt, maar dat u ze opzoekt en dat u ze genade wilt bewijzen. Mogen we erin delen, o grote God, en wees zo een God van ontferming om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 143ste psalm, het eerste. O Heer, wil mijn gebeden horen. Het vijfde, ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. Het achtste, laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En het tiende vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 1, en 5 en 8 en 10 van 143. Gemeente, wij gaan vanavond in gedachten weer het heilige binnen. Eigenlijk mogen we daar niet komen. Alhoewel, nieuwtestamentisch gezien mag iedereen er nou komen, want het voorhangsel is weg. Maar ons terugverplaatsend in de situatie van het volk van Israël, mocht een gewone Israëliet daar uiteraard niet komen. Het heilige was alleen maar toegankelijk voor de priesters. Maar iedereen in Israël kon wel weten hoe het er daar uitzag in dat heilige. En wat daar op bevel van de Heere was neergezet. Daar was, zoals we een vorige keer zagen, bij binnenkomst aan je rechterkant allereerst de tafel der toonbroden. Met op die tafel die 12 broden die elke week ververst moesten worden. Tegenover de tafel der toonbroden, langs de andere wand, aan de zuidkant, dus als je binnenkwam links, was daar de zogenaamde zevenarmige of de gouden kandelaar. En daar valt onze aandacht, wordt vanavond onze aandacht voor gevraagd. Kandelaar, zo zijn wij gewend dat voorwerp te noemen. Maar het woord kandelaar heeft een nadeel. In onze manier van bekijken van een kandelaar, de gedachte die bij een kandelaar bij ons onmiddellijk opgeroepen wordt, is een voorwerp waar je kaarsen op brandt. Nou, dat is helemaal vreemd aan de Joodse godsdienst. En dat is ook helemaal vreemd aan de protestantse godsdienst. Dat hoort er helemaal niet bij. Misschien is het dan zelfs beter om het woord kandelaar te vermijden en het maar de luchter te noemen. Omtrent die luchter krijgen wij nauwkeurige informatie in Gods woord. We hebben er wat van gelezen in het 25e hoofdstuk van het boek Exodus. En daar wordt ons allereerst verteld dat dit een voorwerp is dat gemaakt was uit louter goud. Die hele kandelaar was van goud. En dan wordt er ook nog van gezegd dat die van dicht werk gemaakt is. Dat wil zeggen dat die in één stuk gemaakt is. Niet de verschillende onderdelen afzonderlijk, die later dan aan elkaar gevoegd zijn, geschroefd of op een andere manier aan elkaar vastgemaakt. Nee, uit één talent goud, uit één grote brok goud, is die kandelaar geslagen. En men heeft net zo lang, Bezaliel en Aholiab en eventueel nog andere mensen ook, die hebben daar net zo lang met hamertjes en met andere voorwerpen op geslagen, zodat hij uiteindelijk die vorm kreeg die hij moest hebben. Eén brok goud, zo vervormd, zo gemaakt in de vorm van die kandelaar. Bestond uit een schacht in het midden op een voetstuk. En uit die schacht groeiden aan weerskanten 3 armen. Dus links en rechts 3 armen boven elkaar die met een boog omhoog gingen, zodat hun hoogste punt gelijk viel met het hoogste punt van die schacht die in het midden stond. Die uiterste bogen, die laag begonnen, waren dus een stuk langer dan de tweede en de derde waren dan de kortste. Aan die verschillende armen van de kandelaar waren versieringen aangebracht in de vorm van knoppen en bloemen van de amandelboom. Aan de top, zei ik al, kwamen ze op gelijke hoogte uit en zo had je 7... 3 en 3 en in het midden nog 1, 3 en 3 plus 1 uiteinde. 7 uiteinden. Daarbovenop werden schaaltjes gemaakt en die schaaltjes werden dan gevuld met olie. Daar werd een pit in aangebracht en die pit die gedrenkt wordt in de olijfolie die in die schaaltjes werd gegoten, werd dan op bepaalde tijden aangestoken En zo verspreidden die zeven lampen licht. Over de olie die in die schaaltjes gegoten werd, worden we ook geïnformeerd. Niet in Exodus 25, maar wel in Exodus 27, in het 20ste vers. Gij zult de kinderen Israëls gebieden dat ze tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot de luchter, dat men gedurig de lampen aansteken. En iets dergelijks lazen we ook in Leviticus 24, waar ook over die olie gesproken wordt. Die moet gemaakt worden van gestoten olijven. Dat wil zeggen, die moet gemaakt worden uit olijven die nog niet helemaal rijp waren. En die moesten fijn gestampt worden, verpulverd worden, om dan zo de olie eruit te persen. Dat was de meest zuivere olijfolie die je je denken kon. Elke avond werden die lampen aangestoken door een van de priesters. En dan bleef de hele nacht door dat licht in die zeven lampen branden. 'S morgens kwam er weer een priester en dan deed hij de lampen uit. En terwijl hij ze uitdeed, verzorgde hij ze. Als de pitten in die schaaltjes wat getrimd moesten worden, dan deed hij dat. Als de olie in die schaaltjes ververst moest worden, dan deed hij dat ook. Overdag brandde die kandelaar dus niet, want er was overdag ook geen verlichting in het heilige nodig. Zoals al gezegd, dat voorwerp stond ook in het heilige. Dat wil zeggen dat de gewone Israëlieten hem nooit zagen. Maar ze wisten uiteraard wel dat hij er was. En ze wisten uiteraard ook wat ermee gebeurde. En als ze meelevend waren, en als ze belangstellend waren, en als ze belang hadden bij wetenschap van wat er in het heiligdom gebeurde, dan konden ze ook weten dat elke avond die priester dat die lampen aan ging steken. En dat gedurende de donkere uren van de nacht die lampen daar gedurig brandden. In alle stilte verspreidden ze daar licht. En ze konden ook weten waarom die kandelaar er stond. Wat de Heere daar eigenlijk mee wilde zeggen. Net zo goed als dat ze ook op de hoogte konden zijn van de betekenis van die andere voorwerpen in het heilige, waar ze ook geen zicht op hadden, de tafel der toonbroden en verderop tegen de voorhang aan het reukofferaltaar. Laten wij met elkaar vanuit het woord van de Heere proberen door te dringen tot de betekenis van die kandelaar en laten we proberen te verstaan wat de Heere ons in dit deel van zijn openbaring ook te zeggen heeft. En daarbij is het misschien het beste, nu het over dit specifieke onderwerp gaat, dat we het antwoord proberen te vinden rechtstreeks in het woord van God. Dat we niet gaan speculeren over misschien zou het dit wel kunnen zijn en misschien zou het dat wel kunnen zijn. Ik heb u bij vorige preken over de tabernakel en zijn gereedschappen al eens eerder gezegd dat hier het gevaar dreigt van wat we dan vergeestelijke noemen, allegoriseren. Laten we ons daarvoor wachten, daar hebben we niks aan dat soort vergeestelijke, want dan willen we misschien wel wijzer wezen dan God. Maar laten we de Heere zelf laten zeggen wat Hij met die kandelaar heeft bedoeld. En als we dan het woord van God raadplegen en die regel, die hele belangrijke regel bij de uitleg van de Bijbel maar ter hand nemen, namelijk dat de schrift haar eigen uitlegster is, dat de Heere zelf, is het niet hier dan op een andere plaats en in een ander Bijbelboek, licht laat vallen over wat hij in zijn woord bedoelt. Als we die regel ter hand nemen, dan zullen we vanavond ontdekken wat de Heere met die kandelaar bedoelde en wat hij met de boodschap omtrent die kandelaar vandaag nog bedoeld. Want er zijn nog heel wat andere plaatsen in de Bijbel dan de plaatsen die ik u nu genoemd heb, waar we die kandelaar terug zien keren. Ik denk bijvoorbeeld, ik kom daar zo meteen op terug, ik noem die plaats nu alleen maar, aan het vierde hoofdstuk uit de profetie van Zacharia. Een van de nachtgezichten van de profeet, waarin hij ook die kandelaar heeft gezien. En ik denk ook aan een hoofdstuk, het eerste hoofdstuk namelijk uit het laatste Bijbelboek, de openbaring die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn banneling apostel Johannes. Daar gaat het ook over de kandelaar. En als het dan gaat over de kandelaar als lichtdrager, de kandelaar als een voorwerp dat licht verspreidt, ja, dan zijn er nog zoveel plaatsen in het woord van God die ook over licht spreken, zodat we, als we de bedoeling van de kandelaar proberen te verstaan, inderdaad niet in het duister hoeven te tasten. Laat ik beginnen bij Openbaring 1. Johannes ziet in het visioen dat hij in dat hoofdstuk beschrijft 7 gouden kandelaren. En dat zijn de 7 gemeenten in een bepaalde streek in Klein-Azië. U kent ze wel, Efeze, Smyrna, Pergamus tot en met Laodicea. Steden die in een soort kring daar in het westelijke gedeelte van het tegenwoordige Turkije lagen. En in die steden was een christelijke gemeente ontstaan. En die gemeenten, die 7 gemeenten, die worden hier nu uitgebeeld onder de illustratie van 7 kandelaren. 7 lichtdragers dus. Want een kandelaar is niet in de eerste plaats een voorwerp bedoeld om mee te pronken. Een kandelaar of een luchter is niet bedoeld om in een vensterbank te zetten. Een kandelaar is bedoeld om lichtdrager te zijn. Die 7 gemeenten die worden door de Heere getypeerd als instrumenten waarvan hij zich bedient om in de omgeving waarin zij staan licht te verspreiden. Helemaal in overeenstemming met wat de Heer Jezus een keer tegen zijn discipelen gezegd heeft. In de bergrede, Matthäus 5. Gij zijt het licht der wereld. Wat een geweldige roeping. Voor die discipelen, voor die 7 gemeenten en voor de kerk des Heren van alle tijden en plaatsen. Om door de Heren lichtdrager genoemd te worden. En om de opdracht te hebben licht te verspreiden. In een wereld die in het donker ligt. Absoluut in het donker ligt. In een wereld die zo ver van God is dat ze alle lichten hebben uitgedaan en die nooit in staat zijn het ware, nooit in staat is het ware licht te ontsteken. En in die wereld heeft God een gemeente, heeft hij een volk. En dat volk heeft hij gebegiftigd met genade, waardoor ze verlicht zijn in hun verstand. En hij verwacht van dat volk dat ze dat licht dat hij hun gegeven heeft, nu ook laten schijnen. Laat dan uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw Vader, die in de hemelen is, mogen verheerlijken. Is dat geen ontzaglijke opdracht? Is dat geen opdracht die mensenkinderen, ook herboren mensenkinderen, ook met genade begiftigde mensenkinderen, verre boven hun krachten gaat? Zullen mensenkinderen, zolang ze zonden hebben, zolang zonden in hun leven overgebleven zijn, niet altijd het licht dat in hen is eer verduisteren dan laten schijnen? Hoe is het dan ook mogelijk dat de Heere dit van zijn kerk verwacht? En dat hij zijn discipelen die opdracht geeft, gij zijt het licht der wereld. En dat hij die gemeenten in Klein-Azië zo als 7 gouden kandelaren aanspreekt. Hoe het mogelijk is dat hij dat toch doet en zo zegt en dat hij dat toch van hen verwacht. Gemeente, nadat we met elkaar gezien hebben dat de kandelaar allereerst beeld van de kerk, van de ware kerk, van de gemeente Gods in Christus is, moet ik met u nu een stap verder. Want we zijn nu bezig aan het zoeken van een antwoord op de vraag hoe die kerk nou lichtdrager kan zijn. Ik ga met u nu naar het 4e hoofdstuk uit de profetie van Zacharia. Zacharia, de profeet die profeteerde onder het teruggekeerde volk, uit de ballingschap teruggekeerd. Het volk dat voor een geweldige opdracht stond om Jeruzalem te herbouwen. Nou, dat was ook al iets onmogelijks. En dan vergelijkt de Heere in dat nachtgezicht van Zacharia zijn volk ook met een kandelaar. Een kandelaar geroepen om licht te verspreiden. Maar daar lost de Heere het probleem op. Daar beantwoordt de Heere de vraag hoe die kandelaar nou licht verspreiden kan. Hij doet dat op 2 manieren. Allereerst door te zeggen, niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan vervolgens door Zacharia in dat nachtgezicht te laten zien dat naast de kandelaar die hij daar ziet, 2 olijfbomen groeien. En dat die olijfbomen bovenin op de een of andere manier verbonden zijn met die kandelaar, met die schaaltjes. En dat die olijfbomen hun olie over laten lopen in de schaaltjes van die kandelaar. En daar is het verklaard wat de Heere zei, door mijn geest zal het geschieden. Het is de geest die voor olie zorgt. Het is de geest die ervoor zorgt dat het vuur brandende blijft. En dat het licht kan blijven schijnen. Het is de geest die de kerk, die de gemeente, die het volk des Heren bekwaam maakt om de taak te verrichten die de Heere haar heeft gegeven. Het is alleen en uitsluitend door de geest dat de kerk des Heren ooit waar kan maken wat de Heere van haar verwacht. Gij zijt het licht der wereld. En omdat dat zo is, is die kandelaar in de tabernakel niet alleen maar symbool van de gemeente, van dat volk waarvan de Heere verwacht dat ze licht zal verspreiden. Maar is die kandelaar ook beeld van de geest die in die gemeente werkzaam is. En daarom wordt de geest ook vergeleken met lampen. In de Openbaring worden we gewaar dat de Heilige Geest aangeduid wordt door middel van die 7 lampen die voor de troon branden. En als je nagaat hoe de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag al geweest is, gemeente, dan weten we dat daar tekenen bij waren, die verdeelde tongen als van vuur bijvoorbeeld, die een symbolische aanduiding waren van wat de Heilige Geest kwam doen, namelijk licht geven. De Geest zelf is het licht. En als je in Paulus' brief aan de Thessalonicenzen, zijn eerste brief bijvoorbeeld, leest, die aansporing, die dringende aansporing, die vermaning, blust de Geest niet uit, dan zit daar ook de gedachte weer van het licht achter. Omdat de Geest licht geeft, is het ook mogelijk om dat licht uit te doven, te blussen. Ziet u, zo hebben we vanuit het woord van God zelfs al 2 betekenissen van de kandelaar ontdekt. Illustratie van wat de gemeente, wat het volk des Heren behoort te zijn. En tegelijkertijd ook een symbool van de Heilige Geest, die de gemeente ertoe in staat stelt om licht te verspreiden. Maar nou moet ik met u nog een stap doen. En dan kom ik weer terug bij Openbaring 1. Dan denk ik weer aan dat visioen wat Johannes gezien heeft en waarin hij die 7 gouden kandelaren zag. Als hij goed kijkt, dan ziet hij dat er iemand in het midden van die gouden kandelaren wandelt. Dat er iemand is die in die kring van die 7 gemeenten gedurig heen en weer loopt. En die dan eens bij die ene kandelaar staat en dan eens naar die andere kandelaar toe loopt en die ze voortdurend in het oog houdt. Want die gedachte zit daarin als Johannes die persoon te midden van de kandelaren ziet wandelen. Hij besteedt daar voortdurend zijn aandacht aan. Hij besteedt er zijn zorg aan. En wie is dat die hij te midden van die kandelaren heeft gezien? Niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Niemand minder dan de opgestane zaligmaker, die in al zijn heerlijkheid aan Johannes verschijnt. Zo heerlijk, zo ontzaglijk indrukwekkend is de verschijning van deze Christus, dat Johannes, ik zeg het maar heel simpel, het niet op de been kan houden. Maar dat hij op zijn knieën valt. Nee, nog sterker, dat hij plat op zijn gezicht op de grond valt. Ik viel als dood aan zijn voeten. Zo heerlijk is deze Christus. En als u de beschrijving die Johannes later van hem op papier gezet heeft, eens leest, dan komt u onder andere ook deze trek tegen. In het midden van de 7 kandelaren zag ik 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar was wit gelijk witte wol, gelijk sneeuw. Zijn ogen gelijk een vlamvuur. De heiland, de verheerlijkte heiland, die een grote verschrikking is voor al zijn vijanden en die een zalige vertroosting is en wiens aanwezigheid een rijke bemoediging is voor degene die hem waarlijk mogen kennen. Hij is in het midden van de gouden kandelaren. Hij heeft een boodschap voor die kandelaren. Vandaar dat hij aan Johannes een brief aan al die gemeenten dicteert. En in al die brieven komt 1 ding gedurig weer openbaar. Hoeveel hij ook op allerlei gemeenten heeft aan te merken en hoeveel verschillende verwijten hij ze heeft te maken, maar de toon die alles te boven gaat in al die brieven is de toon van zijn liefderijke zorg voor zijn kerk. Zijn hartelijke betrokkenheid bij zijn volk. Zijn gewilligheid om alles voor hen te doen en alles in aan hen te geven. En het is dankzij deze in het midden van de kandelaren wandelende Christus. Ten diepste is hij het die licht verschaft. Waarom? Wel, ik citeerde zojuist dat woord uit Matteüs 5. Als hij, over wie we het nu hebben, tegen zijn discipelen zei, gij zijt het licht der wereld. Maar leg daar nou eens naast Johannes 8 vers 12. Daar gaat het ook over het licht der wereld. Maar daar zegt hij niet tegen zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. Maar daar zegt hij, ik ben het licht der wereld. En dat is de laatste verklaring van het geheim, gemeente. Hij is het licht. En waarom is hij het licht? Omdat hij de Zoon van God is. En God is enkel licht. En in hem is gans geen duisternis. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? En als de Zoon van God mens wordt, dan komt Hij bij God vandaan om in de duisternis van deze wereld Gods licht te laten schijnen. En is Hij het licht der wereld. En zoals de Heiland het zelf heeft gezegd, ik denk aan een woord in het 16e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Is het de Geest die het uit Christus neemt en die het zijn discipelen verkondigt? Ziet u nou het verband? Dan zagen wij allereerst dat die kandelaar het beeld van de gemeente is. Maar dat zou nooit kunnen gebeuren. Een volk dat in zichzelf bestaat uit zondaren en onwaardigen en duisterlingen zal nooit licht kunnen verspreiden als ze niet door de Geest bearbeid worden. En daarom is die kandelaar in de tweede plaats beeld, symbool van de Geest. Maar die Geest zou het op zich ook niet kunnen doen als hij het niet uit Christus kon nemen. En daarom is die kandelaar tenslotte het beeld, het symbool van de Heere Jezus Christus. En zo ligt het. Uit Christus, bediend door de Geest, wordt de gemeente nu bekwaamd om licht te geven in deze wereld. Hoe dat dan gaat? Ja, van onszelf, en dat heb ik eigenlijk al gezegd, van onszelf uit zal dat natuurlijk nooit gaan. Want behalve dat wij allemaal leven in een donkere wereld, zijn we vanuit onszelf, of zoals we dat dan gewoonlijk noemen van nature, allemaal zelf ook van de duisternis. Dan gebruikt de Heer de uitdrukking voor dat we verduisterd zijn in ons verstand. Nou, dat is dan al één terrein waar er inderdaad niet veel meer van overgebleven is van wat er vroeger was toen de Heere mensen schiep. Dat verstand is verduisterd. Geestelijke zaken, we vatten ze niet. We zijn er onvatbaar voor. En als we er ons al in verdiepen, zonder dat het licht van Gods genade, van zijn geest ooit in ons verstand geschenen heeft, dan zullen we altijd een verkeerde interpretatie geven. En daarom is er ook op dat gebied, op theologisch gebied, zoveel dat helemaal niet meer overeenstemt met het woord van God. Omdat mensen met hun natuurlijk verduisterd verstand bezig zijn gegaan om de waarheid en de geheimenissen Gods te ontsluieren en te ontrafelen. En wat komt er dan van terecht? Dat is al één terrein waar het donker geworden is. In ons hart is het donker. Echt intens donker, gemeente. Want daar woont de zonde. Die heeft daar zijn residentie. Daar wordt de zonde gediend. Daar wordt de zonde aangebeden. Daar wordt de zonde gehoorzaamd. Ach, en zo kun je doorgaan. Ons hele leven is aan de duisternis onderworpen. En als het licht schijnt, als God zijn licht laat schijnen, dan willen we er niet eens naar kijken. En dan willen we er niet eens door verlicht worden. Wij zijn mensen die als het erom gaat, precies doen wat de koster vanavond gedaan heeft, de gordijnen dichttrekken. Dat is natuurlijk met een heel andere bedoeling gebeurd dan wat ik nou zeg. Maar dat is de werkelijkheid. Als God zijn licht al wil laten schijnen in ons leven, zijn ontdekkend licht, zijn onthullend licht, dan doen we de gordijnen zo gauw mogelijk dicht. Omdat we niet ontdekt willen worden, omdat we niet bij onszelf, op onszelf teruggeworpen willen worden, omdat we de werkelijkheid, die pijnlijke werkelijkheid, niet eens willen erkennen. En dan zal God niet alleen zijn licht moeten laten schijnen, maar dan zal hij ook de gordijnen nog een keer moeten wegtrekken. En dan zal hij er ons toe moeten brengen door zijn onwederstandelijke kracht, om nou eens echt te gaan zien wat hij ons wil laten zien. En wat hij op ons tegen heeft. En als het licht dat God bedoelt te laten schijnen ons wil herinneren aan de Heer Jezus Christus, als de enige weg tot het leven, als de enige bron tot zaligheid, dan hebben we aan de andere kant ook weer de neiging om de gordijnen dicht te trekken. Want we zoeken liever onze eigen zaligheid. En we werken liever op onze eigen manier. En we doen het liever langs de weg van eigen gerechtigheden. Dan dat wij ons volkomen en uitsluitend gaan verlaten op de gerechtigheid van een gekruisigde zaligmaker. En dan moet de Heere alweer niet alleen dat licht op Christus laten vallen, maar ook de gordijnen nog wegtrekken, onze ogen er nog voor openen en ons geloof schenken om te geloven wat Hij ons geopenbaard heeft. Dus als het gaat om de vraag, zijn wij ooit in staat om licht ter wereld te zijn? Gemeente, dan kunt u voorlopig het antwoord wel inderdaad geven, nee, daar zijn wij nog niet toe in staat. Tenzij in die droeve en in die beangstigende werkelijkheid van onze duisternis gaat gebeuren wat Paulus aan de Korintiërs schrijft. God die gezegd heeft, daar zij licht heeft in onze harten geschenen. Dan wordt het anders. Net zo goed als dat het anders werd toen de Heere in de morgen stond van de schepping op de eerste scheppingsdag dat woord sprak, er zij licht. Voor die tijd was het er niet. Duisternis was op de afgrond. Maar toen zei God, laat er licht zijn. En het was al zo. Oh, en dan hoeft de Heere daar geen grote dingen voor te doen. Dan hoeft de Heere daar hemel en aarde niet voor te bewegen. Dan hoeft de Heere daar, ik weet niet wat voor inspanning, zich voor te getroosten. Maar dan is het licht. En dat gebeurt ook in het leven van een zondaar. Als God zegt, in de duisternis van ons verloren bestaan. En wat een wonder is het als we erachter komen dat de Heere dat door zijn genade heeft gezegd en gewerkt. Als God zegt, daar zij licht, dan gaat het ook lichten. Of je dan in één keer alles ziet, dat is een andere vraag. Die blindgeborene zei, één ding weet ik. Eén ding. Ik weet een hele hoop dingen niet. En ik zal best nog een hele hoop moeten leren. En het slot van dat hoofdstuk Johannes 9 maakt ook duidelijk dat hij inderdaad nog een hele hoop dingen moest leren. Op het moment waarop hij het zei, kon hij toch zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En of hij dan alles wist en alles doorzag en alles kon onderscheiden en precies kon benoemen en overal een naam voor had en overal een verklaring voor had, helemaal niet. Zo is dat in geestelijke zin ook. Als de Heere begint te schijnen, oh ja, dan wordt het anders. Wel degelijk wordt het anders. Al moet je er tegelijkertijd bij zeggen, ik begrijp nog zoveel niet. Maar het is wel licht geworden. En de blindheid waar de Heere je aan ontdekt had, is wel weggenomen. Gemeente, is dat nou zo ook in uw leven? Laat ik, nadat we deze uiteenzetting gehad hebben en deze uitleg geprobeerd hebben te geven, ook aan de hand van wat de Heere zelf in zijn woord gezegd heeft. En ik geloof niet dat ik er één woord zelf uit menselijke wijsheid aan heb toegevoegd. Laten we die vraag dan maar eens aan elkaar stellen, hoe dat nou in ons leven zit. En laat ik dat dan maar doen aan de hand van wat Paulus aan de Efeziërs schrijft. Efeze 5, vers 8. Want gij waart eertijds duisternis. Daar doet de apostel niks van af. En ook al zouden die Efeziërs daar misschien toch een beetje door gekrenkt zijn als de apostel dat zegt. Hij zegt het. Gij waart eertijds duisternis. Er was niet veel van goeds van jullie te vertellen, Efeziërs. In hoofdstuk 2 heeft hij dat ook al gedaan. Vreemdelingen, zonder God, zonder Christus, zonder de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, gij waart eertijds duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heere. Is dat zo? Paulus leeft niet meer. Maar als hij er nog zou zijn en hij zou van de Heere een opdracht hebben gekregen om een brief te schrijven aan de gemeente van Middelharnis, zou dit er dan ook in kunnen staan? Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gelicht in de Heere. Nu heb je het gezien. Althans, nu ben je begonnen het te zien. Nu ben je niet meer blind. En nu verspreid je niet meer, net als alle andere, duisternis om je heen. Nu ben je niet langer meer een reuke des doods ten dode. Nu gaan er niet langer alleen maar verderfelijke invloeden van je uit. Nu ben je niet langer meer voor je omgeving een stuk verleiding. Maar nu ben je anders geworden. Nu gaat er licht van je uit. En blijkt dat dan ook? Blijkt dat dan ook? Paulus schrijft vervolgens aan die Efeziërs: wandelt dan als kinderen van het licht. Als je het voorrecht hebt gekregen dat je licht in de Heere geworden bent, laat het dan ook zien. Draag het dan ook uit. Zet het licht dan niet onder een korenmaat. Stop die kandelaar dan niet onder een bed. Maar wandelt als kinderen van het licht. Of zoals de apostel, want het beeld dat ligt hem kennelijk nogal na aan het hart. En dat gebruikt hij daarom nogal eens meer dan eens. Zoals de apostel dat in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen ook schrijft. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis. Dat wil zeggen niet meer. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet van de nacht. Nog van de duisternis. Niet meer. Of, en dan heb ik het nog een keer over een andere plaats uit de brieven van de apostel Paulus in de Filippenzenbrief. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Zelfs al verkeer je te midden van een krom en verdraaid geslacht, zelfs al leef je in een wereld die in het boze ligt, ja juist, als je leeft in een wereld die in het boze en in de duisternis ligt, dan is er een heilige roeping voor het volk dat eertijds duisternis was, maar nu licht in de Heere is, om als lichten te schijnen te midden van die duisternis. Wel, gemeente, dat wordt nou allemaal uitgebeeld in die kandelaar. Zo wil de Heere zijn volk hebben. En al ziet geen Israëliet behalve de priester die kandelaar daar branden. God ziet hem wel. En God verlustigt zich erin. En God predikt daardoor. En hij wil dat zijn volk het verstaan zal. Want God verlustigt zich nog veel meer als dat volk dat hij zich heeft verkoren en dat hij door zijn geest heeft bearbeid en dat door de geest uit Christus wordt bediend. Inderdaad licht verspreid. Vanuit Christus, door de geest, bekwaam gemaakt om licht ter wereld te zijn. Te wandelen als kinderen des lichts. Een godvruchtige en een godzalige wandel. waardoor de dienst des Heren wordt aanbevelen, aanbevolen. En dat hoeft niet eens altijd met woorden te zijn. Dat hoeft helemaal niet opvallend en indrukwekkend te gebeuren. Met tamtam en ik weet niet wat voor allemaal middelen. Maar zomaar dat stille, bijna onhoorbare en toch niet onzichtbare branden van zo'n lampje in een van de schalen van de tabernaak, van de kandelaar. Geen geweld, geen drukte. Het stille licht verspreiden in de duisternis. Een geweldige bevoorrechting. Een grote verwaardiging. Zegt u nou zelf, eertijds duisternis. Daar had je in kunnen omkomen. Dan was je in de eeuwige duisternis terechtgekomen. Maar God heeft gedacht aan zijn genade in het leven van zijn bevoorrechte volk. En hij heeft gezegd, er zij licht. En toen ging het schijnen. En dan heeft God er wel recht op dat ze dan inderdaad zelf ook gaan schijnen. Enkel genade. Maar hoe kan dat alles? Gemeente, er is tenslotte nog één zaak waar we aandacht aan moeten schenken. Ik heb het wel even genoemd, maar niet meer dan dat. Wat bedoel ik? Die olie die in die schaaltjes aangebracht moest worden, die iedere keer verfrist en ververst moest worden. En als die olie opgebrand was, dan moesten ze natuurlijk bijgevuld worden, die schaaltjes. Daar had de priester inderdaad elke morgen weer werk aan. Wat was dat ook weer voor olie? Nauwkeurig door de Heeren voorgeschreven. Niet een olie die ze samenstelden op hun eigen initiatief. Niet een olie waarvan zij dachten, nou, dat is de beste en zo moet je dat maar doen. En laat de olijven eerst maar lekker rijp worden. En dan kun je ze makkelijk uitpersen. En dan heb je goede olie. Nee, zegt de Heeren, die hoeven niet eerst rijp te worden. Ik wil gestoten olie hebben. Echt helemaal uitgeperst. Uit olijven die de sappen eigenlijk nog niet los willen laten, want ze zijn nog niet eens rijp. En u weet wel, als een vrucht nog niet rijp is, dan willen ze de inhoud nog lang niet loslaten. Maar God zegt, en zulke olijven moet je nou gebruiken voor mijn luchter. Gestoten olie, pers ze maar uit in een mortier, stamp ze maar fijn. De zuiverste olie. De olie die uit de verdrukking komt. En nou denk ik weer aan de Heer Jezus. Want hij is tenslotte het diepste geheim van die tabernakel, van die kandelaar, nietwaar? Hij is tenslotte het diepste geheim van dat licht. En als de Geest de kerk gaat bedienen, dan gaat de Geest de kerk bedienen uit de verdiensten van Christus. En wat is nou de verdienste van Christus? Hoe kon hij nou tot zegen? En hoe kon hij nou tot zaligheid van zijn kerk zijn? Gemeente, u weet het antwoord wel. Ik hoef u dat eigenlijk niet eens meer te geven. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel. Hij is geperst. Heeft hij zelf ook zo gezegd. Hoe word ik geperst totdat alles volbracht zij. Hij is als die olijven fijn gestoten. En zo in de verdrukking is hij de olie van zijn kandelaar geworden. In zijn bang en bitter lijden. Zoals de olijven in de mortier werden gestoten. Zo heeft hij, en dan denk ik aan een uitdrukking van het avondmaalsformulier, zo heeft hij de levendmakende geest verworven. Dus het is nog dure olie ook. Het is olie die gekocht is met de prijs van Jezus bloed. En als de Heilige Geest nou uit deze Christus gaat bedienen, uit zijn zelfofferande, uit zijn dood en uit zijn bloedstorting, dan maakt die Geest, dat is ook genadewerk van de Heere, dat volk van Christus ook nog een keer hem gelijkvormig. En als hij dan zegt, Christus, ze hebben mij gehaat, dan zegt hij erbij, ze zullen ook u haten. En Paulus heeft het ondervonden en Paulus brengt het onder woorden als hij zegt dat hij in zijn lichaam de overblijfselen van het lijden van Christus vervult. Ja, want dat volk gaat de voetstappen van Christus drukken. En de voetstappen van Christus drukken, dat betekent dat ze ook eens een lijdende gemeenschap krijgen, een gemeente. Het hoort erbij. Want de Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En elke kastijding als hij tegenwoordig is, we weten het uit Hebreeën 12. En als we de ondervinding ervan hebben, dan weten we het uit de ondervinding ook. Elke kastijding als hij tegenwoordig is, is geen zaak van vreugde, maar van droefenis. Dan kreunt de ziel onder de neerdrukkende hand van God. Dan wordt er pijn gevoeld. En waarom doet God het? Waarom doet God het in het leven van zijn kerk, als hij ze dan toch tot kinderen aangenomen heeft? Waarom moeten die kinderen dan nog gekastijd worden? Opdat ge zijner heiligheid deelachtig zou worden. Anders zou je er nooit wat van maken, van een heiligmaking en van een wandel in nieuwe gehoorzaamheid. Maar de Heere moet ze er iedere keer weer onderbrengen. En hij moet ze het iedere keer weer doen gevoelen. Het zij door uitwendige verdrukking en tegenspoeden. Het zij door inwendige bestrijding en bestrijders. Dat het volmaakte hier niet is. Om zo meer en meer aan Christus gelijkvormig te worden. Nee, dat is het laatste niet. De weg van Christus was ook niet een weg die in het lijden en in de vernedering eindigde. Maar indien wij met hem lijden, zo zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Jazeker, dat ook. Maar in die weg van lijden en verdrukking van Christus, en van lijden en verdrukking, ontstaat de beste olie. Voorbeelden? Wanneer schijnt het licht in het leven van Stefanus het helderst? Als hij voor zijn rechter staat. En als ze hem allemaal met grimmigheid aanstaren. En als hij straks naar de plaats van de executie gebracht wordt. En zijn getuigenis geeft. Terwijl de stenen op hem regenen. Ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. Heren, reken hun deze zonde niet toe. In uw handen beveel ik mijn geest. Wat een licht schijnt er dan op die donkere plek. Wanneer schijnt het licht in het leven van Hiskia het helderste? Als hij van op zijn ziekbed waarin hij onderdrukt wordt, piept als een zwaluw en kirt als een duif, zoals hij het zelf onderworpen, onder woorden gebracht heeft, zich tot God wendt met de bede, o Heere, wees gij mijn borg. En als hij het getuigen mag, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Wanneer schijnt het licht in het leven van Asaf het helderst? Als God hem in de mortier gestoten heeft. Mijn bestraffing is er alle morgens. En dan doet het hem pijn en dan doet het hem smart en dan zucht en dan kreunt hij. En dan is hij het met God niet eens. Totdat de Heer hem in Gods heiligdommen in laat gaan. En dan blijkt dat uit die geperste olijven zuivere olie vloeide. En dan mag je licht laten schijnen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden naar uw raad. En mij daarna in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u omhoog? Nevens u lust mij op aarde ook niets. Wanneer schijnt het licht het helderst in het leven van de vrienden van Daniël? Als ze het aandurven om tegen de koning te zeggen: koning, u kunt doen wat u wilt, maar uw goden zullen we niet aanbidden. Terwijl ze gedreigd worden met de vurige oven. O ja. En dan blijkt dat de Heer zijn volk niet begeeft en niet verlaat. En zo zou je meer voorbeelden kunnen noemen. Zomaar al uit de schrift. En zo kan het ook nog aangevuld worden met voorbeelden uit de geschiedenis. Voor het zuiver branden van de kandelaar is zuivere olie vereist. En de Heere weet hoe hij die moet verkrijgen. En voor het zuiver branden van de lampen van de kandelaar is ook van tijd tot tijd vereist dat de vlaswiek, dat de pit getrimd wordt. Dat er wat van afgeknepen wordt. Daar moet de priester ook voor zorgen. En als de vlaswiek, als het Gods vlaswiek is, begint te roken, begint te stinken, dan zegt God niet: nou gedoog ik hem niet meer. Nou doe ik hem weg van voor mijn ogen. Nee, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. O, hij heeft er wat anders mee voor. Hij stuurt de priester om die rokende vlaswiek te trimmen. Zodat God toch zijn doel bereikt. Gij zijt het licht der wereld. Amen. We zingen Psalm 18, het 8e vers. Laten wij samen danken. Heren, we danken u ervoor dat u licht bent en gans geen duisternis. Wij zijn precies het omgekeerde. Duisternis en gans geen licht. Maar dat kan door uw genade veranderen. En dat is bij vele mensen in deze wereld al veranderd. En u hebt altijd een volk gehad waarvan gij kon zeggen, gij zijt het licht der wereld. O God, mogen we in dat genadewerk delen. Mogen dat wonder van uw genade in ons leven plaatsvinden. Dat gij het ook in ons leven doet. God heeft geschenen in onze harten. Dat we op zijn minst met de blindgeborene een keer mogen leren zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Dat de werkelijkheid die Paulus van de Efeziërs beschreef, ook van ons gezegd mag kunnen worden. Geer eertijds waard geduisternis, hoe erg dat ook was. Maar thans zijt gelicht in de Heer, opdat het ook waar mag worden. Wandelt dan als kinderen van het licht. Heren, er is toch een roeping voor uw kerk, voor uw volk. Er is toch de roeping dat ze kandelaar dient te zijn. En dat ze het licht laat schijnen. En dat God daardoor verheerlijkt zal worden. Wat komt er veel aan tekort? Wat blijft er veel ongedaan? Wat gaat er weinig van uw kerk uit? Heere, bekeer ons voor het eerst of bij vernieuwing en gedurig weer. En laat in deze donkere tijd er toch een volk zijn dat licht verspreidt. En dat hoeft toch helemaal niet zo opvallend te gebeuren, Heere. Maar ook dat stille schijnen in de duisternis. Dat goed, een goed gerucht van de koning verspreiden. Dat is toch ook al tot verheerlijking van uw naam. Heere, maak uw volk getrouw. En wilt gegeven dat er velen die nu nog duisternis zijn, mogen komen tot het licht. Om te leren leven als kinderen van het licht. Heilig zo uw woord aan ons aller hart. En geef ons door uw geest uit de verdiensten van de geslagen en gestoten en gekneusde en gestorven Christus te mogen leven. Uit genade. Amen. We zingen uit de 97e psalm en daarvan het 7e vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.